Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee P.D.L. Visser. De schriftlezing is uit het Oude Testament, uit Exodus 1, van vers 2 tot en met 10. Mededelingen namens de kerkenraad, verkiezing diakenen. Tijdens de 5 november gehouden vergadering van de kerkenraad met de stemgerechtigde leden is door de gemeente verkozen en door de kerkenraad benoemd tot diaken broeder M. Henken. Broeder Henken heeft zijn benoeming mogen aanvaarden. Indien er geen wettige bezwaren worden ingediend, dan worden de broeders Bonen en Henken deoflente zondag 23 november in de morgendienst bevestigd door dominee Klomp. Tevens willen wij u nog herinneren aan de presentatie van zuster Annette van der Linden na de afloop van de dienst in zaal 1. De collecten in deze dienst zijn als eerste voor de kerk, de tweede collecte voor de kerkelijke kas, met name de emeritiekas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan zingen Psalm 118, vers 12. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen geloven en belijden we dat onze hulp een enige verwachting in de naam van de Heere is. In de naam van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en ieder die met ons samenkwam, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 103, vers 1. Loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Ik weet niet hoe u naar de kerk gekomen bent, maar dat is vaak niet eens zo de stemming waarmee wij door het leven gaan en naar de kerk komen. En daarom heeft de Geest in zijn wijsheid ons deze psalm gegeven om ons te stimuleren om de Heere te loven en zodat we elkaar daar ook in mee zullen nemen. Loof, loof de Heer. Psalm 103, vers 1. Luisteren naar de wet van God, dat heilzame raamwerk voor ons leven, waar wij ook leven vinden als we daar binnen mogen blijven. En als wij bij onszelf merken dat wij deze heilzame bepalingen te buiten gaan, dan wil de Heer ons te meer naar Christus toe jagen, als het ware, om bij Hem verzoening te krijgen. Laten we zo naar de wet luisteren en daarna zingen opnieuw uit Psalm 103, nu vers 2 en 4. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, en ook het vierde uit Psalm 103, vers 2 en 4 uit Psalm 103. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Voordat we de schriften openen, laten we dan eerst bidden tot God of hij ons hart wil openen. God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader in en om Christus, U zij de glorie. We hebben meegezongen met Israël, met de kerk der eeuwen, die liederen die U zelf inspireerde door uw geest. We hebben ze op de lippen genomen om U te danken, om U te loven, om schuld te belijden. En nu zetten we onze gebeden die we zingend begonnen voort. En we willen vragen, Heren, of U ons de geest van de gebeden wilt geven, zodat we de dingen die in ons hart zijn mogen vertolken. En zodat we de dingen op een goede manier voor U neer mogen leggen. U roept onszelf op om te bidden. Zoek mijn aangezicht, heet het in de psalmen al. En dat doen we dan, Heren, en we zijn in deze eredienst samengekomen om dat met elkaar te doen. Want als wij dat op eigen houtje moesten doen, dan kwam al heel snel de klad erin. Dan zouden we het gebed al snel gaan vergeten, zouden we niet meer verwarmd worden door elkaar, opgescherpt, vermaand, gestimuleerd, maar dan zou uw kerk verspreid zijn en niet als één lichaam functioneren. Heren, laat het met ons zo niet zijn. Laten wij ons geborgen mogen weten en dat in de eerste plaats in U, Heere Jezus, maar dan ook in uw lichaam, zoals de kerk wordt aangeduid. Heren, leer ons ook om te leven naar die hoge beelden van bruid van U, lichaam van Christus, kudde van de goede herder. En wilt U geven dat het niet hypocrisie is wat de klok slaat onder ons, maar dat we echt met ons hele hart U mogen zoeken, vinden, U mogen dienen en elkaar mogen dienen. En Heren, U weet wat voor het alles nodig is, want wij zijn stof van jongs af geweest. Wij zijn klein van moed en klein van kracht. En wij zijn, zegt uw woord, zelfs vlees. Dat wil zeggen dat wij van alles in ons meedragen dat tegen U ingaat en dat van uw wegen afwijkt. Heere God, schiet ons dan te hulp en wilt U in de eerste plaats ons hart openmaken voor uw woord. Want dat woord, dat doet het. En uw geest gebruikt toch dat woord. Geef dan dat we zo bij elkaar mogen zijn, dat we het merken dat uw woord niet een boek is van lang geleden, maar levend en krachtig. En dat het effect, uitwerking heeft, ook in deze uitlopers van de moderne tijd waar we in zitten. En dat we het mogen merken, jong en oud, dat u de levende bent. En dat u een levend woord hebt. En dat u met uw levende geest werkt. Heren, laat het zo mogen zijn dat hier in de kerk niet de stilte van de grafkelder heerst, omdat we eigenlijk volharden in ons geestelijk dood zijn, maar dat hier ook de stilte mag zijn van de verwondering, de stilte van het horen, de stilte van het opzuigen van uw woord. Heren, u weet wat er aan blokkades bij ons leeft, dat we misschien met veel tegenzin naar de kerk zijn gekomen, omdat het moest van thuis, of omdat we een ziek lichaam de kerk mee innamen met allerlei chronische kwalen die degene naast ons niet zo in de gaten heeft, maar die wij des te meer merken. Wees ons nabij, Heren, als we tobben, als we verstrikt zitten in de krochten van ons vlees, als we in de netten van de zonde terecht zijn gekomen en van de verslaving op welk terrein ook. En Heren, wij zijn daar zo enorm vatbaar voor. Verlos ons daarom. En open ons voor de dingen van u. Heren, u weet hoe we tegenover u staan. Of we u van harte dienen en lief hebben. Of dat we zo heel ver van u afstaan. En dat ons hart dicht is, op slot zit voor u. Zodat u, Heere Jezus, aan de deur van ons hart staat en zegt: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wilt u dan binnenkomen, binnenbreken? Heren, wees met ieder die niet bij ons in de kerk kan zijn, maar meeluistert op welke technische wijze dan ook, nu of later, in Nederland of in het verre buitenland, zoals dat tegenwoordig kan. Heren, wilt u een zegen geven aan onze ouderen, onze zieken. En wilt u ons genadig zijn. Wees met ieder die een taak in deze dienst heeft. Koster een organist. Zij die op de kinderen passen. Heere, maak het goed en geef een zegen daar waar die niet gemist kan worden. Wees ook met uw knecht. Geef wat nodig is. Geef uw woord te spreken op zo'n manier dat het dienstbaar is aan de komst van uw koninkrijk. Vergeeft u ons onze zonden en bewaar ons ervoor. En wees ons genadig. En zo bidden we dat met de kerk van alle eeuwen. Kyrie eleison. Heere, Heere Jezus, erbarmt u zich. Amen. We gaan Gods heilig woord open doen bij het tweede Bijbelboek, bij het boek Exodus. We lezen Exodus 1 vers 1 en dan lezen we door tot hoofdstuk 2 vers 10. Dus Exodus 1 vers 1 tot en met 2 vers 10. En in aansluiting daarop zingen we Psalm 57 vers 2, 4 en 5. Een lied van verlossing door Gods daden. Ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij voleinden zal. Het vierde, verhef, o God, verhef uw hemel hoog. En het vijfde, uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Psalm 57, vers 2, 4 en 5 zingen we na de schriftlezing die we beginnen bij Exodus 1, vers 1. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die met Jacob naar Egypte waren gekomen. Ieder kwam er met zijn gezin. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Alle zielen die van Jacob afstamden, waren 70 zielen. Jozef was echter al in Egypte. Toen Jozef gestorven was en ook al zijn broers en heel die generatie, werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden zij zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk, zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden. En mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. En zij stelde daarom opzichters van herendiensten over het volk aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden Pitom en Raamses. Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Zij maakten het leven bitter voor hen door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen en door allerlei werk op het veld, al hun werk waarmee zij hen moesten dienen met harde hand. Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de ene Sifra was en de naam van de andere Pua, hij zei, als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden. Maar als het een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen echter vreesden God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en zei tegen hen, waarom hebt u dit gedaan, dat u de jongetjes in leven laat? De vroedvrouwen zeiden tegen de farao, omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Zij hebben al gebaard voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed en het volk werd talrijk en zeer machtig. En het gebeurde omdat de vroedvrouwen God vreesden dat hij aan hen nakomelingen schonk. Toen gebood de farao heel zijn volk, al de zonen die geboren worden, moet u in de Nijl werpen. maar al de dochters mag u in leven laten. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem 3 maanden. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar, ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar, neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ik zelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van de farao en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. Tot zover. Met Gods hulp hoop ik u zijn woord te bedienen vanmorgen, gemeente. En de tekst vindt u in Exodus 2, vers 1 en 2, kerngedeelte van deze geschiedenis. Exodus 2, de eerste twee versen, waar we het volgende lezen uit Gods woord. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem 3 maanden. Tot zover. Laten we straks gaan zingen naar de verkondiging, Psalm 96, vers 7 en 9. 96, 7 en 9 zegt: om de heidenen te verlichten, de Heere regeert. En het 9e, het juich al voor het aangezicht des Heeren. Hij komt die de aarde zal regeren. 7 en 9 van Psalm 96. Gemeente, jongelui, jongens en meisjes. Als u en jij voor jezelf eens nagaat wat nou door de mensen om je heen als het grootste probleem van het christelijk geloof wordt aangegeven. Wat zou je dan zeggen? Denk eens na, die buurman, die buurvrouw, die collega op het werk. Wat zou hij, wat zou zij nou aandragen als grootste bezwaar tegen dat christelijke geloof? En dan ga ik er natuurlijk wel even van uit. Ik zeg natuurlijk, want daar ga ik wel van uit dat je niet christenen in je omgeving hebt. En dat u niet christenen in uw omgeving hebt. Ik weet niet wat u zou zeggen. Wat is het grootste bezwaar dat je hoort tegen het christelijk geloof? Ik ga maar even na wat ik zelf hoor. In mijn bezig zijn, bij Defensie, op de kazerne. Wat ik zelf heel vaak hoor, dat is de opmerking: als God nou goed is en als God nou almachtig is, waarom is er dan zo vreselijk veel lijden in deze wereld? Ja, waarom is dat eigenlijk? Als God nou alles kan en als hij nou goed is, waarom zijn er dan zoveel kromme, slechte, dwaze, boze dingen in deze wereld? U hebt het misschien wel gelezen in de krant of in de Wekker, dat de christelijke gereformeerde kerken de laatste week van deze maand een biddag heeft uitgeschreven. Klassis Den Haag heeft dat bekendgesteld. En als je kijkt naar de redenen waarom de kerken zo'n biddag willen beleggen, dan is dat vanwege de nood in deze wereld. Ga eens naar wat IS doet in Syrië en in Irak. Ga eens na wat er zich afspeelt aan christenvervolging. Ga eens na wat er aan tegenwoordig ook weer als een verschrikkelijke ziekte rondwaart, ebola. Wat is er veel in deze wereld wat je voor vragen stelt? En dat is dan in het groot, je kunt het lezen in de krant, maar je hebt het ook in het klein, in de gemeente, in de zorgen in je gezin, in die chronische ziekte die je met je meedraagt en waar de medici van zeggen: leer er maar mee te leven. De spanningen in je huwelijk, de zorgen om je kinderen. Wat kan er allemaal niet zijn en wat hebben wij allemaal meegebracht de kerk in? Een rugzak vol met scherven. En waarom gebeurt het nou allemaal? En dat is een heel groot bezwaar wat je hoort. Voor sommige mensen is dat een echt doorleefd bezwaar. En voor anderen die gebruiken het, is mijn indruk, om zich er wat makkelijk van af te maken. Dat ze niet hoeven na te denken over de Bijbel en over God en over het christelijk geloof. Maar het kan ook in ons hart sluipen, die gedachte. Waarom nou? Waar is God eigenlijk? En misschien denk jij dat ook wel, jongen. Dat je je afvraagt: ik zit hier wel in de kerk. Ik heb het evangelie gehoord van mijn opa, oma, vader, moeder, juf op school, leerkracht op de middelbare school. Maar waar is God? God is zo stil, lijkt het. Waar kun je zijn stem horen? Waar kan ik hem ervaren en beleven in de razernij van deze wereld? Je zou zeggen, dit is een heel moderne vraag. Misschien zegt u wel, als u wat ouder bent, nou, is het nou een vraag waar de mensen mee zitten? Misschien is dat helemaal wel niet uw vraag. Maar het is wel een vraag die je ook in de Bijbel tegenkomt. Waar is God? Waarom spreekt hij niet? Waar is hij? Waarom grijpt hij niet in? En iets daarvan, iets van die bange vraag, waar is God? Hoor ik ook in het gedeelte dat we zo even gelezen hebben. Exodus. Israël, gevangen, slaaf onder farao. En maar werken. En maar doodsvonnissen die de farao uitschrijft. En waar is God nou? Waar blijven die beloften die God deed aan Abraham, Isaac en Jacob? Waarom konden die blijven zoals onder Jozef, de onderkoning, die zorgde voor eten, voor zijn volk en familie? Zo is het niet gebleven. Er kwam een nieuwe farao en die liet harde slavendienst verrichten. En midden in zo'n tijd lees je een trouwbericht. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. En ze krijgen kinderen. En daar gaat het over in de preek van morgen. Gezinsvorming in Egyptische slavernij. Gezinsvorming in Egyptische slavernij. We horen drie dingen. Geloofsaanvechting, geloofsleven en geloofsuitzicht. Gezinsvormingen in Egyptische slavernij, geloofsaanvechting, geloofsleven en geloofsuitzicht. Nou, het wordt in felle kleuren geschilderd hoe farao de Israëlieten aanpakt. Hij is bezig met wat wij zouden kunnen noemen de Endlösung. Zoals Hitler bezig was met het vermoorden van de Joden, 6 miljoen... Zo was farao bezig om dat volk klein te krijgen. Er was een nieuwe farao gekomen, die Jozef niet gekend had. Nieuwe bezemsvegen schoon. En dit spreekwoord gaat wel heel cynisch op in het geval van Israël. Want het wordt gezien als een vijfde kolonne. Een gevaarlijke presentie, gevaarlijke aanwezigheid in Egypte. En u weet, machthebbers, die zijn er niet gebrand op om allerlei mogelijke vijanden binnen hun landsgrenzen te hebben. En wat doet farao? Hij zet een beleid uit om dat volk aan te pakken. Hij laat het heel hard werken. Ze moeten steden bouwen, ze moeten steden maken, ze moeten productie leveren. En de gedachte is, als ik dat volk fysiek nou maar afmat, dan zal het ook in zijn vruchtbaarheid wel teruglopen en dan zal dat volk vanzelf wel verdwijnen en geen gevaar meer vormen. Tegendeel is waar. Je leest in vers 12, hoofdstuk 1, hoe meer zij het echter onderdrukte, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat de Egyptenaren in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. En dan doet farao er nog een schepje bovenop. Hij laat heel slinks, heel gemeen, de twee vroedvrouwen komen die de Hebreeuwse vrouwen moesten helpen als ze een kind op de wereld zouden gaan zetten. Sifra en Pua. Ik herinner me nog, dat was de naam van de kraamzorg in Genemuiden, waar een van onze kinderen geboren is. En daar kwamen ze dan aan, Sifra en Pua. En ze moesten, zo kregen ze van farao te horen, de Joodse geboren, pasgeboren jongetjes uit de weg ruimen. Doden. Een Einsatzkommando heette dat in de oorlog. Om Joodse kinderen te vermoorden. En dat moeten zij doen. De vroedvrouwen luisterden niet. En ze verzinnen een smoes, een list, een noodleugen, geef het maar een naam. En God zegent het nog ook en hij bouwt hun huizen, zegt de oude Statenvertaling. In de herziene staat, ze krijgen nageslacht, dat is het, ze worden beloond. Ze krijgen voorspoed en zegen van de Heere, want kinderen is zegen in de Bijbel. En dan is Farao bijna ten einde raad. Hoe moet hij nou dit volk klein krijgen? Het lukt hem maar niet. En dan zet hij tenslotte alle Egyptenaren in als beulen. Hij gebiedt heel zijn volk, zegt vers 22 van hoofdstuk 1. Al de zonen die geboren worden, moet u in de nijl werpen. Dat zijn namelijk de toekomstige soldaten. Die zullen tegen mij in verzet kunnen komen. De dochters mag u laten leven, daar heb ik geen gevaar van te duchten. Maar de zonen, die moet u in de nijl werpen. En dat betekent dat vanaf dat moment elke Egyptenaar die het gehuil van het baby hoort in een van de hutten, de huizen van de Hebreeën, naar binnen kan stappen. Hij heeft echt geen huiszoekingsbevel nodig. Hij kan naar binnen stappen, het kind in kwestie bekijken of het een jongetje is. En zo ja, dan moet het de nijl in. Dat is de situatie van Israël. En waar is God? We horen niet van een profeet die spreekt. We horen niet van wonderen. We horen niet van tekenen. We horen niet van troost. We horen niet van ontferming van God. Het is alsof de hemel van koper is en God niet reageert. Waar is God in dit alles? Dat moet een geweldige geloofsaanvechting opgeleverd hebben voor Israël. Nou is Israël ook niet geheel onschuldig, want in het boek Jozua lezen we ergens dat Israël niet alleen vroeger ten tijde van Abraham afgoden diende, maar zelfs ook in Egypte, zegt Jozua. Ook in Egypte dienden jullie afgoden. Dus het is de vraag hoeveel mensen nu door die nood en door die druk zich tot God gewend hebben. Kennelijk grepen ze ook nog wel eens de afgoden aan als hulp en steun. Maar wat moet het voor heel veel mensen een geweldige aanvechting zijn geweest, dat God niet lijkt op te treden. En dat is iets dat wij ons ook kunnen afvragen. Als je hoort van christenvervolging, als je hoort over de praktijken in Noord-Korea, gruwelijke praktijken, en dat niet alleen daar, maar waar niet, zou ik haast willen zeggen. Dan vraag je je af, waarom doet de Heere God er niks aan? Waarom handelt Hij nou niet? Waarom spreekt Hij niet? Waarom laat Hij zijn macht niet zien? En grijpt Hij niet in? En is het allemaal zo hopeloos lijkt het wel voor de christelijke kerk? En is het zo hopeloos toen voor Israël? Waar is de Heere God? Geloofsaanvechting. En te midden van die geloofsaanvechting, te midden van die stilte van God, wat gebeurt er dan? Iets heel nuchters. Iets heel gewoons. Een man en een vrouw krijgen elkaar lief en ze gaan trouwen. Nou, jij hebt misschien ook wel trouwplannen, jongeren. Dit jaar, volgend jaar, komende jaren. Prachtig, je gaat van elkaar houden. Je wil samen de Heere God dienen. Wat is dat belangrijk, dat je dat samen kunt en wilt doen. En dat je dan gaat trouwen. Maar stel je eens voor, in die situatie trouwen, terwijl je onderdrukt wordt, terwijl er geen hoop is en er is geen toekomst voor je volk. En wat voor toekomst is er voor de kinderen die je eventueel zou krijgen? Zeker als het straks een zoon zal blijken te zijn, als je die mag krijgen van de Heere God. Dan stapt er zo'n Egyptenaar straks naar binnen en die pakt je zoon uit zijn wiegje of uit het mandje waar die in ligt of op de hoop doeken waar die ligt en die gooit hem zo de nijl. Onder zulke omstandigheden heeft het dan wel zin om te trouwen, om kinderen te krijgen, om een gezin te vormen? Heeft het wel zin om te leven? Kun je niet beter maar, ik durf het bijna niet te zeggen eigenlijk, kun je maar niet beter er een eind aan maken? Geen toekomst, geen hoop, geen uitzicht. Het is een beetje zoals, ik hoorde van heel wat Joden in Nederland toen Hitler binnenviel, is er een aantal Joden geweest dat in Nederland de hand aan zichzelf sloeg en zelfmoord pleegde. Ze wilden niet in handen van Hitler vallen. Nu zitten wij niet in dezelfde omstandigheden, maar ook onder ons kan die gedachte leven. Wat heeft het eigenlijk voor zin, het leven? Is er eigenlijk wel hoop en toekomst? Kun je wel een christelijk gezin beginnen in deze tijd? Of misschien, en dan vlieg ik het van een hele andere kant aan, misschien zeg jij wel van, ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n zin om een gezin te stichten. Laat me eerst nog maar eens genieten van het leven. Want ja, kinderen krijgen, ja, staat dat eigenlijk nog wel hoog aangeschreven in onze tijd, in onze samenleving. Ga toch voor jezelf, haal eruit wat erin zit in het leven. En kinderen zijn alleen maar lastige hinderpalen daarbij. Dat kost maar geld. Iemand heeft eens uitgerekend dat elk kind in heel zijn leven zijn ouders een ton, 100.000 euro moet kosten. Ik heb dat zelf niet berekend. Ik heb het idee dat dat eigenlijk wel meevalt in de werkelijkheid, maar goed, sommigen geven veel uit aan hun kinderen kennelijk. Maar zo wordt er aangekeken tegen kinderen krijgen. Waar begin je aan? En dan ook nog veel kinderen krijgen. Nou, dan ben je wel een beetje raar. En hier staat een man uit de stam van Levi. Een vrouw, een dochter uit de stam van Levi. Ze trouwen. Te midden van die aanvechting, van die donkere situatie, is dat met recht een geloofsdaad. Het is een stuk geloofsleven. Het tweede van de preek. Geloofsleven. Ze trouwen. Trouwen kan een geloofsdaad zijn. Trouwen dat zegt, wij gaan ons voegen in Gods scheppingsinstelling. Dat klinkt heel erg moeilijk en ik zeg het ook moeilijk. Maar dat betekent dus dat je heel gewoon het pad gaat wat de Heere in zijn schepping gegeven heeft. Zoals Adam en Eva bij elkaar gebracht zijn door de Heere. En ze man en vrouw werden. Het huwelijk is in het paradijs gesloten door God zelf. Als de hoogste ambtenaar van de hoogste burgerlijke en koninklijke en hemelse stand. En daar voegen zij zich in. God heeft, moet eens opletten wat hier gebeurt eigenlijk. God heeft in de duisternis van deze gevallen schepping van die paradijsbloemen gelaten. De liefde, het huwelijk, nieuw leven. Er is een oud gedicht met een refrein en het gaat zo. En de boer, hij ploegde voort. De boer, hij ploegde voort. En dat gedicht dat wordt beschreven, het is een ballade, wordt beschreven hoe de oorlog woedt, hoe de granaten kraters slaan in de akker van de boer, hoe de lichamen op de aarde liggen. Maar wat doet de boer? Hij ruimt dat op en hij ploegt weer. Hij gaat verder. De schepping blijft in stand. Boven deze kapotte, duistere wereld staat, om zo te zeggen, de regenboog. Teken van Gods trouw. God maakt en laat het leven mogelijk op deze aarde. En deze twee mensen, we horen later hoe ze heten, Amram en Jochebed, die verstaan dat en die gaan daarin mee. Hoe krom de wereld ook is, hoe gebroken die ook is, ze voegen zich in het pad dat de Heere in de schepping gelegd heeft. En ze trouwen. De liefde bloeit ook onder die barre omstandigheden. Dat is iets wonderlijks van de Bijbel. Zeker ook in het Oude Testament. Dat hoe hoog de nood ook oplaait, dat God de schepping in stand houdt. Dat er telkens weer liefde is, nieuw leven geboren wordt. Dat de boer voortgaat met ploegen, dat er gezaaid wordt, dat er geoogst wordt. En dat is zo geweldig als je daar oog voor krijgt, want je ziet Gods trouw, je ziet Gods werk in die schepping die hij verder draagt door alles heen. En als wij ons afvragen, waar is God in deze wereld? Kijk dan eens naar dat ruime hemel rond. dat met blijde mond vertelt Gods eer en heerlijkheid. Kijk dan eens naar die zon, hoe die straks in het voorjaar weer alles laat uitgroeien en uitbot. Kijk dan eens hoe God mensen, jonge mensen in liefde verbindt. Hoe hij nieuw leven geeft. Hoe God plekken in deze wereld geeft waar het goed leven is. Hoe hij voor ons zorgt doordat er zoveel medische kennis is. Doordat we het zo goed hebben met elkaar. Dat we welvaart kennen. God draagt deze schepping. In hem leven en bewegen wij. En dat zien deze mensen. Dat moeten ze gezien hebben. En ze hebben het aangedurfd om te trouwen in die barre, duistere, donkere, menselijkerwijs hopeloze situatie. En dan staat het er zo heel kort, echt in die Bijbelse taal, alsof er helemaal geen tijd overheen gaat. Vers 2, de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Nou, daar heb je de ellende. Daar waren we al een beetje bang voor met elkaar. Want ja, je kunt wel geloven Gods weg gaan. En op God je vertrouwen stellen, ondanks alle moeite en zorgen. Maar ja, als het nou eens fout gaat. En het gaat hier fout, want er wordt tenminste een zoontje geboren. Nou jongens en meisjes, normaal ben je met elkaar heel erg blij als er een kindje wordt geboren. Het is een broertje, fantastisch, geweldig. Ook al zul je het misschien niet altijd leuk vinden om, als je een zusje bent, met een broertje op te groeien. Maar laten we er maar op houden dat het heel fijn is. Maar wat moeten ze nou met die zoon? Elk moment kan er een Egyptenaar binnenstappen en hun zoon in de Nijl gooien. Daar sta je nou. Met je geloofsvertrouwen. Ja, hoe moet het nou verder? Hoe moet het nou verder? Was dat niet veel wijzer en veel verstandiger geweest om maar geen kinderen geboren te laten worden? Ze krijgt een zoon. En hoe moet het nou verder? Ja, nou is alles verloren. Nou kun je maar beter het moederhoofd in de schoot leggen en zeggen van, nou Heere God, u laat er zeker geen zegen op rusten dat we getrouwd zijn, want u geeft ons een zoon en u weet wat er gaat gebeuren met een zoon. Die gaat de Nijl in, dat heeft farao zelf gezegd. Daar sta je dan met je geloof. Beschaamd. God hoort niet, God helpt niet. God is stil, waar is God? Ik zie hem nergens, ik hoor hem nergens. Misschien jouw vraag, uw vraag. En wat doet deze moeder dan? Ze bekijkt haar kind, zoals elke moeder dat doet. Zoals u misschien ook gedaan hebt. Als uw moeder mag zijn. Zij ziet dat hij mooi was, staat er dan. Nou, dat is geen wonder, hè? Dat vindt elke moeder. Elke moeder vindt haar kind mooi. Prachtig. Hij is helemaal gaaf. En in de taal van de Bijbel staat er een woord dat wij ook kennen. Er staat dat Jochebed, want zo heet die moeder, weten we vanuit het vervolg, dat ze hem tof vindt. Tof, dat is een bekend woord ook voor ons. En dat betekent in de taal van de Bijbel mooi, maar ook goed. Daar zit iets bijzonders in. Daarom is het ook opgeschreven, want het is geen nieuws dat elke moeder haar kind mooi en goed vindt, maar het is hier opgeschreven omdat deze moeder kennelijk niet alleen met haar moederogen kijkt naar dit kind, maar er zit iets profetisch in. Er zit iets profetisch in. Moeder Jochebed ziet hierin iets van de Heere God. En je vindt het ook terug in het Nieuwe Testament. Je ziet natuurlijk dat heel bekende vers uit Hebreeën 11, vers 23, daar staat in Hebreeën 11, waar al die geloofshelden worden opgesomd, die het volhouden in duistere, moeilijke omstandigheden, en die de Hebreeën schrijver op een rij zet, zodat ook wij aangevuurd worden om het vol te houden in het geloofsvertrouwen op God, te midden van alles wat er tegenop komt. Dan lees je dat die ouders van Mozes, door het geloof Mozes verborgen hielden. Want zo zal hun jongetje later gaan heten. En dat ze iets moois, iets goeds zagen in dat jongetje. En in Handelingen 7, vers 20, midden in die reden van Stefanus, daar haalt Stefanus het ook aan. En dan citeert hij dit gedeelte en dan zegt hij erbij, ze zagen dat er iets goeds, en er staat eigenlijk iets goeds voor God was in dat kind. Dus Stefanus zegt van, die ouders van dat jongetje hebben gezien dat God iets voor had met het kind. Ze kijken met geloofsoog. Wat is dat bijzonder? Dat je in zo'n situatie waarin je zegt van, het gaat helemaal scheef lopen, het gaat helemaal mislopen, dat je zegt van, nee, wacht eens, hier is God bezig. Dat is nou geloof, hè? Dat is nou geloof, dat alles zegt, het gaat fout lopen. God is stil en ver weg en hij spreekt niet en hij doet niks. En kijk nou eens in wat voor een vastgelopen situatie ik zit. Kijk nou eens wat er van terecht komt van het geloofsvertrouwen. Niks toch? Maar het geloof zegt van, God is bezig. Ik weet niet hoe het moet, maar God is bezig. Vader weet ervan. Hoe kom je aan zulk geloof? Hoe kom je daaraan? Ja, dat is nou wat we vanuit, zeker vanuit het Nieuwe Testament weten, dat de Heilige Geest daarin bezig is. Hè? Hier, midden in het Oude Testament, aan het begin zelfs van het Oude Testament, zie je de Geest werkzaam die ouders Amram en Jochebed vastmaakt van binnen. Ze vertrouwen geeft op God, ook al schreeuwt heel de wereld, waar is nou die God op wie je vertrouwde, aan wie je je zaak vertrouwde? Waar is die God van jou nou dan? En diep in hun hart maakt de Geest dat het geloof intact blijft. En dat doet de Geest nog steeds. Dat wil hij ons ook leren. Ook door deze geschiedenis, om vol te houden. Terwijl je vrienden en vriendinnen zeggen, waar is jouw God? Dat je toch volhoudt. Dat je zegt, ik zal de Heere zoeken en ik zal dicht bij zijn woord blijven. En ik zal in zijn wegen gaan. En ik zal in die vastgelopen situatie van mij, waarin ik het niet meer ziet zitten, zal ik toch op hem zien, hoe het ook gaat. Geloofsvertrouwen, geloofsleven, gewerkt en in stand gehouden door de Heilige Geest. Daar gaat het om, dat wij dat ook leren. Want ook in ons leven komen er stormen of zijn er stormen. Is het ook zo? Durven wij het aan met deze God? Om als alles tegenloopt te zeggen, ik zie op God. Ik zie op Christus. Ik weet niet hoe het moet. Hij wel. Dat is een christenleven. Een christenleven gaat doorgaans niet over rozen. Het is nogal eens sprake van beproeving. Er wordt geschud aan onze levensboom. Is het niet nu, dan is het later. Is het niet in het een, dan is het in het ander. Is het niet omdat je werkloos dreigt te worden, of omdat je zaak nauwelijks draait, omdat er geen opdrachten zijn, dan is het wel dat je zorgen hebt over je kinderen, of over je huwelijk, of over de kerk, of spanningen, of geloofsvragen. Er wordt altijd geschud aan de boom van ons leven. Zo wordt die boom ook sterk. En zo leren we de wortels te laten groeien in Gods belofte, in zijn woord. Want God beschaamt niet. Dat is de overtuiging van deze ouders. Met name moeder wordt naar voren gehaald. Dat is zo prachtig in deze tekst. Dat moeder Jochebed naar voren wordt gehaald. En dat er staat, toen zij hem zag, vers 2, verborg zij hem 3 maanden. Moeder neemt het voortouw. Wat is dat heerlijk als je een moeder hebt. En het is te belangrijk voor je kinderen als moeder zijnde, dat je zelf bij de Heere leeft. En dat je gelovig het voortouw neemt. Hoe je moeder erin staat, dat is zo belangrijk en zo bepalend. En jongens en meisjes, dan stel ik me voor dat de moeder van dit kindje een plekje heeft gezocht in haar hutje misschien wel. Misschien een donker hoekje. Daar wat lappen heeft neergelegd. en daar haar kind in heeft verstopt. En elke keer als ze hoorde dat er buiten iemand langs liep, dan liep ze naar haar kind en dan deed ze daar even een doek overheen of zoiets. Dat het verstopt was. En als het kind ging huilen, nam ze het in haar armen en dan wiegde ze het heel voorzichtig heen en weer, zodat het kind maar stil zou blijven, zodat de Egyptenaren het niet zouden horen. Want als er een Egyptenaar binnenkwam, was het afgelopen. Dan zouden ze het kleine kind meenemen en zomaar in de Nijl gooien. Moeder verbergt hem 3 maanden. Hebreeën 11 zegt, dat is door het geloof. Maar Jochebed, waar ben je toch mee bezig? Dat helpt toch niet? Hoe moet dat kind groot worden? Dat komt toch openbaar, dat wordt toch bekend? Je kan dat kleine jongetje van je toch niet in huis houden? Als het groter wordt, gaat het lopen en dan gaat het het huis uit. En hoe moet dat dan, Jochebed? Het is toch allemaal zinloos? Maar Jochebed kijkt niet naar berekeningen van mensen. Ze doet het door het geloof. Ze weet niet hoe het moet. God weet het. En zij is gehoorzaam. Zij beschut het leven van haar kind met haar man. Geloofsleven. Te midden van de aanvechting. Wat is dat geweldig belangrijk. Dat we dat praktiseren en beoefenen en in de praktijk brengen. En dat je daarover spreekt met elkaar in je gezin. Dat je zegt tegen je kinderen, jongens, het gaat hier ook niet altijd over rozen. Maar laten we op de Heere vertrouwen. Net als die ouders van Mozes. En dat je tegen je kinderen zegt van, joh, er wordt geschud aan je levensboom. En in die grote wereld vind je niet wat je hier vindt in de schrift. Je vindt hier dat leven met de Heere. Met die God die niet beschaamt, hoe donker het ook wordt. Na die 3 maanden gaat het niet meer. Het kind wordt groter, huilt harder. De buren gaan het horen. En misschien straks een Egyptenaar. En dan eigenlijk een heel vreemde, heel aparte actie van Jochebed. Want ook zij neemt nu weer het voortouw. Moeder Jochebed, jongens en meisjes, gaat knutselen. Ze maakt een mandje van biezen, dat zijn takken. Het kan ook riet geweest zijn, papyrusriet, dat toen daar groeide. Ze knutselt het in elkaar, ze vlecht het in elkaar. En ze bestreekt het met asfalt en pek. Asfalt, met gewonden in de Dode Zee. Pek, plakkerig materiaal. Ze maakt het waterdicht. En wat doet ze dan? Heel vreemd. Ze zet het tussen het riet, aan de waterkant, in het water, aan de oever van de Nijl. Vlak aan de kant, tussen het riet. Wat is dat nou? Is dat nou verantwoord handelen? Is dat nou een oplossing? Kennelijk heeft moeder Jochebed toch gezien van en gedacht van, ik leg hem in Gods hand. Ik weet niet hoe het verder moet. God, leid u alstublieft het leven van mijn kleine jongen. En heren, ik weet het niet meer. Laat ik hem maar aan de oever van de Nijl leggen. En dat is eigenlijk, er zit ook een gewaagde verwijzing in. Hè? Want de Nijl, daar moesten die jongetjes ingegooid worden. Maar dan niet in een biezen mandje, in een bootje. Maar zonder drijfmiddelen, zomaar in de rivier om te verdrinken. En nu legt ze haar zoon in die rivier, maar dan in een bootje. In een biezen mandje. En er zit nog iets heel aparts in, want de Nijl werd door de Egyptenaren als goddelijk vereerd. De Nijl zorgde voor vruchtbaarheid, overstroomde het land. En Farao had gezegd, gooi het maar in de Nijl. Geef het maar aan onze afgoden die voor de vruchtbaarheid zorgen. En wat hier gebeurt is dat die afgod, de naal, moet meewerken aan het leven van het kind. Het drijft op het water van de naal. Er blijken ook al andere kinderen te zijn. Een oudere zuster, we weten uit het vervolg, dat is Mirjam. Ze wordt verdekt opgesteld om te zien wat er gebeurt. En jongens en meisjes, daar zie je het gebeuren, hè? Ken je het verhaal? Kijk eens, daar komt de prinses aan, dochter van Farao. Ze gaat zich wassen in rivier de Nijl. Ze heeft allemaal meisjes om haar heen die haar helpen met haar kleren, met haar haar. Allemaal hofdames, zouden wij zeggen. En dan krijgen ze dat kindje in de gaten. De prinses ziet het mandje in het riet, laat het halen, het deksel gaat open. En dan ziet ze het kind. En dan wordt het natuurlijk heel spannend. Let op, zij is een Egyptische. Zij moet luisteren naar het bevel van haar vader. Zij moet dit kind in de Nijl gooien. Had haar vader gezegd. Aan heel zijn volk, alle zonen van de Hebreeën in de Nijl. En wat gebeurt er dan? Vers 6. En zie, het jongetje huilde. En dat slaat naar binnen bij haar. Ze kregen medelijden met hem. God leidt de dingen zo dat die prinses geen kant meer uit kan. Ze wordt zo getroffen met dit hulpeloze nieuwe leven. En ze heeft het door hoor. Ze zegt, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Kan niet missen. Maar ze wordt zo gepakt door dat moment, dat als ze opkijkt en ze Mirjam voor zich ziet staan met het voorstel om een voedster te halen. En Mirjam is dan wel zo slim dat ze haar eigen moeder gaat halen. En zo wordt met goddelijke ironie de zaak zo geleid dat dit kind, de kleine Mozes, met goedkeuring van Farao's eigen dochter bij moeder mag blijven en mag drinken bij zijn eigen moeder aan de borst. Neem dit kind mee, zegt de prinses. Geef het voor mij de borst. Ik zelf zal u uw loon geven. Ook dat nog. Ze krijgt er ook nog voor betaald als voedster. Wat een ontzettende wending is dit. Dat geloof van Jochebed en Amram, dat wordt niet beschaamd de grond ingeboord. Het zinkt niet naar de bodem van de Nijl met Mozes en zijn hele biezenmandje, maar het blijft drijven. Farao wil de kinderen dood, maar God maakt dit kind groot. En hier zie je hoe die ouders uitzicht krijgen op een leven van hun zoon, een geloofsuitzicht. En we lezen dat hij, als die eenmaal de moederborst ontgroeid is, opgevoed wordt bij het hof van de farao, bij de dochter. En dat is nou het geweldige van deze geschiedenis. Je ziet, we hebben dat geschetst en we hebben dat meegekregen. Hopeloze situatie. Waar is God? Waar zijn de engelen van God? Waar is de macht van God? En dan zie je dat God handelt en dat God werkt. En dat God ingrijpt op deze manier. Hij leidt de dingen wonderbaarlijk. En wat een goddelijke ironie. De verlosser van Israël, de middelaar van Israël, zoals Mozes later zou heten, groeit op aan het hof van de farao. Farao, die dacht te slagen in zijn opzet, zal zelf meewerken aan de verlossing van Israël. Want Mozes groeit op aan zijn hof. Dat is toch om stil van te vallen. God werkt op deze manier. Op de manier van het kleine, het onaanzienlijke van zo'n Hebreeuws moedertje. Dat gelovig zegt, en ik maak een biezenmandje voor dat kind. En ik leg het in de Nijl. En ik gooi het niet weg. En ik trouw met mijn man. En ik krijg kinderen. En ik zal op God vertrouwen. En God opent machtig de weg voor de verlossing van heel Israël. Wat is een geloof, dat geloof van die eenvoudige Jochebed en een man Arnon. Een geweldige zegen geweest. En wij zouden zeggen van ja, wat stelt dat nou voor in de wereldgeschiedenis? Wat helpt het nou om op God te vertrouwen, toch? Dat zeggen ze toch ook tegen jullie jongelui, je collega's op je werk. Wat heeft dat nou voor nut? Beetje in de kerk zitten, met de Bijbel bezig zijn. Zet geen zoden aan de dijk. Waar ben je mee bezig? Je kunt veel leukere dingen doen. Maar kijk nou eens. Wat het geloof in God uitwerkt. Zelfs in de wereldgeschiedenis. Mozes. Mozes de middelaar. En dit zegt dus hoe God werkt in deze kapotte, gebroken, hopeloze, schijnbaar hopeloze wereldgeschiedenis. Hij doet dat op de manier van het kleine, van het onaanzienlijke, van een biezenmandje, van een klein jongetje, van een eenvoudige moeder uit de stam Levi en een eenvoudige vader uit de stam Levi. En dat zusje, Mirjam, die verdekt opgesteld staat, zij werkt daar ook aan mee. God leidt de dingen in zijn voorzienigheid. En hij geeft verlossing op de manier van het onaanzienlijke. Dat is het patroon van Gods handelen. Zo brengt God verlossing. Zoals hij ook verlossing zou brengen door die grote middelaar. Die in, nee niet in een biezenmandje, maar in een voerbak, in de kribbe lag. Hij brengt verlossing door een klein kind. Waarvan als je het aanziet, zegt van nou is dat het nou. Maar de herders en de wijzen uit het oosten, ze kijken naar dat kind en ze zien daarin iets dat tof is, goed is, mooi is voor God. Dit is het kind. Ja, maar het is maar een gewoon kind. Ja, maar het is het kind. En God werkt daar doorheen, van kribbe naar kruis. En daar hangt dat kind. Die grote Mozes, die grote middelaar, aan het kruis. Moet daar nou de verlossing vandaan komen? Moet dat jou nou helpen over de doodsjordaan? Moet dat u nou zalig brengen? Moet dat nou de wereld redden? Die kruiseling. Met dat bordje, dat bespottelijke bordje boven zijn hoofd. Inri, Jezus Christus, koning van de Joden. Ja. Zo werkt God door het kruis heen, door het onaanzienlijke heen, waarvan mensen zeggen, is dat het nou? Ja, dat is het. En dat moet ons dus ook helpen in onze tijd waarin wij elkaar aankijken en zeggen, waar is God nou? En waar werkt hij nou? En waar spreekt hij nou? Maar waar vind ik hem? Dat we letten op de manier waarop God naar ons toe komt. Hij komt naar ons toe en hij spreekt door dit woord. Door de Bijbel. En hij maakt vanmorgen contact. Ja, maar het is maar een gewone preek. Het is maar een gewone dienst hier in de Pnieuwkerk. Ja, maar het gewone, dat is bijzonder. Want dat gewone gebruikt God om ons leven binnen te komen. Om ons geloof te werken en te versterken. Ons door de week heen te helpen. Ons te dragen. Ons te leren op hem te vertrouwen. Dat gewone. Dat woord in de kribbe. Dat woord in de voerbak. Dat woord van het kruis. Dat is de manier waarop God werkt. De vraag is natuurlijk, hebben wij daar oog voor? Hoe God werkt in het nietige, het onaanzienlijke. Dat God werkt op de manier van het kruis. Op de manier van de verborgenheid. Dat anderen zeggen, is dat het nou? En dat jij zegt, van ja, dat is het nou. Kind in de kribben, die man aan het kruis, dat lege graf, die opgevaren heiland, die koning, profeet, hoge priester aan de rechterhand, dat is het nou, daar leef ik bij. Heeft dat dan nut? Ja, zegt het geloof. Ja, zegt Hebreeën 11, kijk maar eens hoe het toen ging in Egypte, hoe Amram en Jochebed gelovig met dat kind bezig waren. En God heeft dat gezegend en, zegt Hebreeën, zo wil God weer zegenen. Houd vol. Verachter niet in de genade. Laat de dingen niet los. Laat je niet hersens spoelen door de mensen om je heen die zeggen het is voor niks. Hou vol. En vraag ook maar om dat werk van die Heilige Geest die je geloof wil schenken en het overeind wil houden in de stormen van dit leven. Want Wie tot God bidt, wie zijn oog op God slaat, die komt niet bedrogen uit. Vraag het maar aan Amram en Jochebed. Amen.
Laten we samen de Heer danken en bidden. God die uitkomst geeft. God die het geloof niet beschaamd laat uitkomen. God die wel laat schudden aan onze levensboom. Maar die diezelfde boom bewaart en voedt en zegenen wil. Wij danken u dat u door dit woord in de kribbe Christus heet het woord, maar wij hebben het woord ook gehoord. Wilt werken op de manier van het onaanzienlijke. Dat mensen zeggen, is dat het nou? En dat wij het dan mogen zien, ja, dat is het. Zo werkt God in mijn leven, in de grote wereldgeschiedenis. Zo werkt Hij van kribbe naar kruis en leeg graf. Zo werkt Hij en neemt Hij mij mee op weg naar het hemels Kanaan. Zegen ons, Heere, bij het verwerken van dit woord. Geef ons geloof om het vol te houden in de aanvechting van het bestaan. En zegen ons. Als we geen geloof kennen, leer het ons. En leer ons een voorbeeld te nemen aan Jochebed. Eenvoudig moeder, maar wel een moeder in Israël. Met grote kracht in het geloof. We willen u danken, Heere, dat onze broeder Henke zijn benoeming mocht aannemen als diaken. Laat hij achter u, Heer Jezus, mogen aangaan die eenmaal sprak, ik ben als een die dient onder u. En zegen hem met zijn gezin. We willen bidden, voorbeden doen voor broeder D. van Kesteren, die ook al lang zoveel zorgen heeft om zijn gezondheid en opgenomen wordt in het ziekenhuis deze week voor een operatie. Gaat u met hem mee en draagt u hem in heel de broosheid van zijn gezondheid en leer hem op u te zien. We willen u hartelijk danken dat broeder Simons na een aanrijding en een val weer mocht thuiskomen, herstel mocht vinden, maar wilt u hem ook verder herstel geven, nu hij weer thuis gekomen is uit het ziekenhuis. Draag hem in al zijn omstandigheden. En wees met ieder die we niet bij naam genoemd hebben, maar die uw zorg, uw bijzondere zorg en zegen wel zo nodig hebben. Wil met hen zijn die in stilte verdriet hebben. Wil met hen zijn die vastzitten en er niet uitkomen. Wilt u ze verlossen? Wilt u verlossen en tot grote ruimte en blijdschap brengen, zoals u dat alleen kunt? Wilt u, grote verlosser, die eenmaal Mozes gaf als middelaar en toen weer Christus gaf als grote middelaar, ook ons gebed en ons danken horen. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 103, opnieuw 103, nu vers 10 en 11. En dan krijgt u ook gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst van de Heere. En dan zingen we 103, vers 10 en 11. ontvang Gods zegen in geloof. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.